Полагаю, что...
Een goede avond allen. Als iedereen gesetteld is en geïnstalleerd is, dan zou ik graag de jaarrekeningcommissie van vanavond willen openen. U kunt al aan mijn stem horen dat die niet helemaal is wat die zou moeten zijn, maar ik wilde deze eerste avond met u allen in het nieuwe seizoen natuurlijk niet te missen. Dus vergeef mij als ik af en toe een slok water drink. Allereerst hartelijk welkom u allen. Ik zie een aantal nieuwe gezichten, dus aan u in het bijzonder welkom. Een ander bijzonder welkom is natuurlijk voor de heer Vriese, de accountant. Hij zit aan die zijde van het katheder, voor u aan de rechterzijde. Ik zie dat hij geen naambordje heeft, dus ik stel hem maar even voor dan. De heer Vriese is altijd bij deze vergaderingen aanwezig, is ondertussen een bekend gezicht in de afgelopen 4 jaar. En is als accountant eigenlijk uw adviseur van u als raad en doet voor namens u ook controle. Dus vandaar dat hij vanavond ook aanwezig is en dat hij ook beschikbaar is voor uw vragen. Verder van mijn kant geen mededelingen. Dus dan gaan we door naar agenda punt 2, het vaststellen van de vergaderorde. Ik verwacht daar geen bijzonderheden op, maar kijk toch even voor de zekerheid rond. Dat is niet het geval, dan gaan we gewoon rustig door naar agenda punt 3. En dat is de controle, verantwoording, fractievergoederingen 2021. Dat is een punt waar normaal gesproken eigenlijk niemand iets over op te merken heeft. Maar ik kijk ook hier nog even de commissie rond voor zover dat gaat. Thee alstublieft. Er zit een blinde vlek, maar daar zie ik ook geen lampjes aangaan. Dus dan ga ik ervan uit dat daar verder geen opmerkingen over zijn. En dat het advies wat in het stuk staat wordt overgenomen door de commissie. Dan gaan we door naar agenda punt 4. Dan gaan we er rap doorheen. De bespreking jaarrekening 2021 en conceptcontroleverslag accountant in bijzijn van de accountant. Het is gebruikelijk in deze commissie dat we die in 2 termijnen behandelen, waarbij ik u allen eerst het woord geef. U mag daarbij de vragen stellen aan zowel de accountant als aan het college. Mocht u echt een specifieke vraag aan een van beiden hebben, kunt u dat natuurlijk in uw vraagstelling meegeven. En daarna geven we de kans aan eerst de accountant en daarna aan het college om die te beantwoorden. En daarna doen we nog een termijn waarin u nogmaals de vraag kan stellen. Daarbij is het goed om aan te merken dat een deel, zou ik maar zeggen, van de conceptjaarstukken die u heeft ontvangen, die gaan we volgende week ook bespreken in de gecombineerde commissievergadering. Dus daar waar het inhoudelijk gaat over sociaal domein, fysiek domein en algemeen bestuur, wil ik u verzoeken om die vragen tot volgende week te bewaren. Zover het geen vraag is aan de accountant, want die is er volgende week natuurlijk niet bij. Volgens mij kan ik met deze inleiding het rondje beginnen. En die zou ik aan mijn rechterzijde willen beginnen bij de heer Boers, als u er ook klaar voor bent. Of bent u nog iets aan het openen? Moet ik aan de andere zijde beginnen? Tuurlijk wil ik dat doen. Misschien bij de heer Corselius, mag ik doorschuiven naar u? Kijk eens.
van die gelegenheid maak ik graag gebruik, voorzitter. Dank u wel.
Aan u het woord.
Ik heb met name vragen, een paar vragen aan het college en een paar vragen met name ook aan de accountant. Ik doe het even pagina's gewijs als u dat goed vindt. Op pagina 5 wordt gesproken over de continuïteit. De accountant zegt dat formeel er geen problemen zijn met de continuïteit. Maar materieel zou dat kunnen. Maar ik vond dat nog een wat cryptische formulering. En dan gaat het ook om het ontstaan van kwalitatieve of kwantitatieve leegstand in de gemeentelijke gebouwen. Dus ik begrijp niet. Nou ja, graag een toelichting daarop. Op pagina 6 wordt gesproken over de rechtmatigheidsgrens en de toetsing daarvan. Daar wordt gesproken dat dat maximaal 3% zal naar verwachting zal zijn. En dat de raad dat ook lager kan stellen, dat percentage. Mijn vraag is, welke argumenten zouden kunnen gelden om die grens lager te stellen dan die 3%? Verderop wordt op diezelfde pagina gesproken over het verdeelmodel, de nieuwe verdeelsleutel binnen het gemeentefonds. Dat levert voordelen op. Naar verwachting is dan een positief effect voor huizen van 0,4 miljoen. Wat ik ook gelezen heb, en dat gaat pas in 2026 in, is dat het traf-op-traf-af principe verlaten gaat worden. En dat zou op een totaalbedrag van in 2046 zou het uitkering uit het gemeentefonds landelijk van 45 miljard naar 40 miljard gaan. En de vraag is, van wat betekent dat dan voor huizen? Want voor een gemeente van 50.000 inwoners zou dat al, begrijp ik uit publicaties, zou dat al 4,5 miljoen schelen. Dus ik ben benieuwd wat de visie is daarvan van de accountant. Op pagina 7, voorzitter, wordt gesproken over de kosten die gepaard gaan met het opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Mag ik iedere twee weken tolken bij het uitgeven van het leefgeld aan de Oekraïnse vluchtelingen. En daar vallen me twee dingen op. Op de eerste plaats dat het buitengewoon zorgvuldig gaat. Dat er altijd het vier-ogen-principe wordt toegepast. Dat er extra beveiliging is. En dat er hele goede controle is op die contant geldstroom, waar ook de accountant voor pleit. Het tweede is wat me opvalt, dat het een gigaklus is. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, daar zitten toch, er zijn echt behoorlijk wat mensen mee belast. U zegt dat integrale kosten vergoed worden door het Rijk. En mijn vraag is of ook de ambtelijke kosten, want die zijn aanzienlijk in huizen, trouwens ook in andere gemeenten, of die daar ook onder vallen. Op pagina 7 wordt gesproken over de inflatie. We hebben jarenlang gehanteerd dat de subsidies niet meegaan met de prijsstijgingen. En ik ben benieuwd, maar dat is een vraag aan het college, hoe het college daarover denkt om de toekomst om te gaan met de gesubsidieerde instellingen. Op pagina 8, meneer de accountant, heeft u het over dat het tekst van het jaarverslag niet inconsistent is met de balans of met de jaarrekening. De vraag is, waarom deze dubbele ontkenning? Is dat toch een beetje om afstand te houden? Want je kan natuurlijk ook zeggen dat het jaarverslag gewoon consistent is met de cijfers. Dan even kijken. Oh ja, nou, u maakt een opmerking op pagina 9 over het coalitieakkoord. En de gevolgen daarvan voor de begroting en financiën. Nou, daar komen we nog over te praten. Ook over de 8 ton voor de nostalgische lantaarnpalen, denk ik. Maar een doorrekening daarvan volgt nog. Dan nog een vraag over de TOSO. U zegt dat de terugbetaling van de TOSO, kredieten en leningen, dat toch veel langer gaat duren dan ingeschat is door het college. Wat is dan naar uw oordeel een wat meer realistische inschatting? En de vraag is ook in hoe het zit met die afwaardering. Dan blijft een heikel punt natuurlijk steeds de aanbestedingen. Daar hebben we het al de afgelopen 4 jaar denk ik over gehad. Er zou een bedrag zijn van 2,5 miljoen wat niet Europees is aanbesteed. Ik begrijp uit het stuk wat we van het college hebben gekregen, dat daar toch verbetering zit in 2021. Ik ben wel benieuwd welk percentage vormt nou die 2,5 miljoen van het totaal aan aanbestedingen. Hebben we het nu over echt een substantieel bedrag of is dat toch een marginaal geval? Nou, op pagina 16 zegt u dat er geen geschenken zijn gegeven die, een waarde, die de waarde overstijgen van 100 euro. Volgens mijn informatie is dat 50 euro. Dus ik weet niet waar u dat toetsbedrag vandaan haalt. Voorzitter, dat waren mijn opmerkingen en vragen.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Koning van Everhuizen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst zag ik in het collegebesluit van 17 mei de volgende zin. Ten aanzien van de geautomatiseerde gegevensverwerking, et cetera, et cetera. Er zal met de accountant worden besproken welke stappen hierin gewenst zijn. De vraag hierbij is, hiervan was in januari 2022 en daarvoor ook al sprake. Welke stappen zijn er nu dan met de accountant besproken en wat wordt hier nu concreet mee gedaan? Dan, op donderdag 20 januari zaten we hier bij elkaar voor de jaarrekeningcommissie. In het verslag van 10 juni 2021 staat het oplopend volume aan aanbestedingsfouten, waarvan de effecten voor rechtmatigheid van inkopen pas in de tweede helft 2021 zichtbaar worden. Wat waren deze effecten in deze periode? Want dat was mijn vraag destijds. Dus ik ben zeer benieuwd wat dan inderdaad die effecten zijn geworden. Dan ten aanzien van de jaarrekening. Ik zie dat daar de lasten OAB in staan. Daar houden we geld aan over. Is het zo dat deze worden gekort in de jaren erna? En OAB is onderwijs achterstandsbeleid. Ik moest het zelf ook even opzoeken. Dus. Dan de verhoging van de algemene uitkering. Betekent dat dat nu we het tekort van 2 miljoen hebben? Dat pas zichtbaar wordt in 2022. Dat dat minder wordt, dat dat rond de 1,3, 1,4 miljoen wordt. Verder heeft er een afwaardering van vaste activa plaatsgevonden. Waarom en wanneer is dit besluit genomen? Verder heb ik nog het weerstandsvermogen. Daar heb ik een vraag over gesteld over de lump sum financiering vorige keer. En aangezien de accountant daar nog wel enige twijfel over had, en is mijn vraag, waarom hebben we dit niet meegenomen in de risico's? En mijn laatste vraag is over kredietoverschrijdingen. Er was een investeringskrediet op de gemeentewerf. Dat is overschreden. Maar was daar geen rekening mee gehouden met een post meerwerk? Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Lekkerkerker.
Voorzitter, dank. Ik heb geen aanvullende vraag verder.
Het is altijd lastig als er zoveel vragen al gesteld zijn op het begin. De heer Schaap, heeft u nog vragen?
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, eigenlijk voor mij geldt hetzelfde. De heer Corselius en de heer Koning die hebben natuurlijk al een hele waslijst opgenoemd. En het eigenlijk wel. Je hebt er nog ingekort. Dankjewel, Erwin. Mijn vraag is eigenlijk, in de toekomst gaan we dus minder krijgen van de overheid. En daar wil ik eigenlijk graag weten wat voor advies gaat de accountant geven, hoe we dat in feite toch kunnen gaan plooien. Want ik zie het anders in de toekomst toch wel een beetje somber in voor de gemeente. Dus dat was mijn vraag.
Ik ben benieuwd aan welke knop hij gaat draaien. Bij de PvdA, aan wie mag ik het woord geven? De heer Van der Heijden. Meneer Van der Heijden, u mag het andere knopje indrukken. Dat is alleen als u het woord wil voeren, zodat ik het kan zien. En deze is om de microfoon aan te zetten. Geen probleem.
Beginnersfout. Meneer Friesen die maakt in zijn brief een opmerking over het niet naleven van die aanbestedingswet. En dat bedrag van 2,5 miljoen. Maar ik vraag me af, is dat dan een gevolg van zeg maar een na-eileffect? Of loopt dat vanaf nu alle nieuwe aanbestedingen wel conform de wetgeving? En dan op diezelfde bladzijde 2 staat een opmerking controleverschil TOZO-gelden, bedrijfskredieten. Maar daar staat iets verder, een citaat zal ik geven. Daarnaast resulteert een onzekerheid binnen het sociaal domein vanuit de regio. Dat vind ik een nogal wat cryptische zin. Wat is daar de duiding van? En dan, ook meneer Vriesen vraagt aandacht voor de overgang rechtmatigheid en constateert daarbij uitdagingen voor de gemeentehuizen. Maar wat zijn de eventuele consequenties voor de gemeente als door omstandigheden niet voldoende aandacht aan die punten gegeven kan worden? Want ik begrijp dat er nogal wat vacatures zijn en personeelsproblemen. En dan ten opzichte van het jaarverslag, voortzetting ontwikkeling omgevingswet. Ik lees dat er een nieuw softwaresysteem, VHT, is aanbesteed. Waardoor aansluiting op dat digitaal stelsel omgevingswet mogelijk wordt. En er dan alvast geoefend kan worden in afwachting van de uitvoering van de wet. Maar mijn vrees is dat als ik publicaties lees over die DSO, dat daar enorme problemen zijn en dat systemen vaker niet dan wel werken. Dus ik vraag me af of je dan überhaupt kunt oefenen met dat systeem. En wat waren dan eventueel de ervaringen van de ambtenaren van onze gemeente?
De heer Van Weijden, die vraag gaat wel iets meer richting het stuk op voor volgende week.
Sorry?
Dit gaat wel iets meer stuk op richting het stuk voor volgende week van de gecombineerde commissie.
Dat is fysiek domein. Verzamelen.
Geen probleem.
In het rapport staat ook dat er niet deelgenomen is aan een onderzoek waar staat je gemeente, ergo geen gegevens over het onveiligheidsgevoel. Wat is de reden dat daar geen gevolg aan is gegeven? En datzelfde geldt eigenlijk ook voor het bibelbeleid dat in 2021 maximaal werd toegepast. Er zou een evaluatie plaatsvinden. Wanneer kunnen we daar iets over horen?
Er zit een deel van uw vragen die waarschijnlijk niet vanavond gaan beantwoord worden, maar misschien de volgende week.
Dat mag antwoord.
Dat is voor u ook de eerste keer, dus dat is geen probleem. U gaat vanzelf horen waar u antwoord op krijgt en waarop niet. Dat waren uw vragen, de heer Van Heijden. Helemaal goed. Dan gaan we door naar de heer Dirksen.
Ik heb een aantal vragen. Ik heb gelukkig ook wat input gehad vanuit de fractie, dus ik heb een heel lijstje. Ik herhaal ze mij, sommige zijn al gesteld, maar ik werk toch mijn lijstje maar even af. Het eerste, dat is 3.3 in het accountantsverslag, de rechtmatigheidscontrole. De accountant constateert opnieuw dat de gemeente niet in staat is deze controle uit te voeren. Dat is dus een herhaling. Maar wat mijn vraag is, wat houdt deze rechtmatigheidscontrole exact in? En wat moet er binnen de organisatie veranderen om deze controle wel door het college te kunnen doen? Is de BMC-rapportage al in dit proces meegenomen of vraagt dit nog extra ambtelijke mankracht? En wie controleert in de toekomst de rechtmatigheidscontrole van het college? Is dit een aanvullende taak voor de rekeningcommissie of is daar een raadsbesluit voor nodig? Dan heb ik 4.2, de interne beheersing. De accountant heeft het hoofdoordeel onveranderd gelaten, dus er heeft geen verbetering plaatsgevonden. De vraag is, wat is hiervan de oorzaak? Dan heb ik ook een vraag, 7.2, de TOZO. Ik lees daar dat 90% is afgewaardeerd, waarmee verwacht wordt dat slechts 38.000 euro terugontvangen zal worden. Misschien heb ik dat niet helemaal goed begrepen, maar mijn vraag is, waarom heeft de afwaardering plaatsgevonden? En als je iets afwaardeert, dan betekent het dat je iets niet terugkrijgt wat je wel hebt uitgegeven. En hoe wordt dit financieel opgevangen binnen de begroting? Wat ook een vast agendapunt is, is de Europese aanbesteding, 7.3. Het heeft kennelijk geen prioriteit, niet bij de gemeente. Maar de accountant vindt het ook niet zo erg dat hij daardoor geen goedkeurende verklaring, of zijn goedkeurende verklaring niet wil afgeven. Dus dat maakt mij gewoon nieuwsgierig, maar om de aard en omvang te kunnen bepalen, zou ik graag een specificatie willen ontvangen van de genoemde bedragen en de partijen waar het om gaat. Met datum van ingaan en mogelijke datum van afloop, zodat het wat handen en voeten krijgt. We kunnen dit de komende 4 jaar telkens wel weer op de agenda zetten, maar voor mij leeft het niet meer. Als iets te vaak terugkomt, dan gooi het maar over de schutting. Dan hebben we 7.6, subsidies. De accountant schrijft, de doelstellingen in verordeningen, beleidsstukken en beschikkingen zijn meestal zodanig ruim geformuleerd dat de subsidieontvanger een zekere mate van ruimte heeft in de besteding. waardoor er meestal geen eenduidige en keiharde norm is waartegen de prestaties van de subsidieontvanger kunnen worden afgezet. De vraag die ik erover heb, is dit bewust beleid gebaseerd op gewoonte? Hoe vaak komt het voor dat de besteding van subsidies niet achteraf verantwoord wordt? Hoe kijkt het college in dit verband dan tegen de verhouding tussen verstrekte subsidies, wat nominale bedragen zijn, en de huidige inflatie? En is er een inschatting te maken van subsidieontvangers die niet kunnen uitkomen met hun toegewezen subsidie als gevolg van de huidige inflatie? Dan heb ik nog een paar vragen ten aanzien van de jaarstukken. Ik moet zeggen, ik heb hem gelukkig op papier kunnen krijgen. Hè. Dat past een beetje bij mijn leeftijd, hè, de papieren generatie, zeg maar. Dus daar ben ik heel blij mee. Het leest een stuk makkelijker en een stuk plezieriger. Wat me in dat rapport opvalt is dat er in sommige dossiers is de gemeente belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en in sommige ook voor de BTW. Ik vind dat een beetje, laten we zeggen, hoewel het rapport heel duidelijk en gedetailleerd is, vind ik die twee dossiers een beetje, laten we zeggen, wat vaag omschreven. Dus mijn vraag is, is het in voldoende mate bekend wanneer een VPB-plicht respectievelijk een BTW-plicht ontstaat? He, dit met name om navorderingen en zo te voorkomen. Dan heb ik nog een tweede vraag daarover. De gemeente, dat systeem wat dus gecreëerd is ten aanzien van VPB en BTW is in feite niet meer dan het rondpompen van geld, waarvan de rekening uiteindelijk bij de burger komt in de vorm van zwaardere lasten, maar voor de eigen bedrijfsvoering, de koffie en de thee en het onderhoud van het gemeentehuis, om het zomaar eens te noemen, betaalt de gemeente ook BTW. Is deze voordruk compensabel met de BTW die de gemeente in de andere dossiers moet afdragen? Dan op bladzijde 199, daar staat de toerekening overheid. Dat zijn een paar zinnetjes maar. En ik snap wel wat de bedoeling is. Hè. Je gaat dus de kosten verdelen over diverse kostendragers, maar kan het systeem wat nader worden toegelicht? En is een direct gevolg hiervan bijvoorbeeld dat een nieuw paspoort 100 euro kost, omdat de afgifte ervan kostendekkend moet zijn? Dan heb ik verder ergens in het rapport gelezen dat er aan juridische kosten nog te betalen is een bedrag van 73.000 euro, afgerond. Kan dat bedrag gespecificeerd worden, om welke dossiers het gaat?
De heer Dirks, ja? Bent nu al een aantal technische vragen aan het stellen. Ja, dat weet die mag ik. U normaal gesproken ik, maar vooraf stellen aan de ambtenaren. Ja, ik weet ook niet of u op alles een antwoord gaat krijgen vanavond.
Nee, dat geeft niet. Ik stel ze gewoon en wat komt, dat komt en wat niet komt, komt niet.
Oké.
Ik vind dat prima. Ik realiseer wel dat dat technische vragen zijn, want ik heb nog een technische vraag.
Die hoort u niet vanavond te stellen, meneer Dirks, dat is de afspraak.
Wat ontbreekt is een specificatie van de kosten die zijn gemaakt voor de inhuur van adviesbureaus. Kunnen deze kosten alsnog inzichtelijk worden gemaakt? Dan heb ik nog een vraag. In het rapport worden keurig en uitgebreid de verbonden partijen opgesomd. Het aantal verbonden partijen neemt gestaag toe. Sommigen stellen financieel weinig voor, maar er zijn er ook die best de gemeente voor zware en onvoorziene lasten kunnen stellen. Dan grijp ik even terug naar het verslag van de accountant. En bij ze... Oh ja, sorry. Ja, neem me niet kwalijk. Ik ging er makkelijk bij zitten en dat is natuurlijk niet gepast. Hè? Ik grijp even terug naar het verslag van de accountant ten aanzien van dit punt. Bij 7.1.2 WMO en jeugdwet via de regio vermeldt de accountant: uit de controle bij de regio komen een aantal fouten en onzekerheden naar voren. Dat is natuurlijk op zich vervelend. Maar mijn vraag is het gewenst dan wel noodzakelijk dat deze commissie ook inhoudelijk kennis neemt van en ingaat op de jaarverslagen van een aantal verbonden partijen? Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Doorn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat moet ik nou nog vragen? Hè? Even kijken, de meeste vragen zijn dus inderdaad al gesteld. Wij hadden ook die vraag over hoe zit het nu met die rechtmatigheidsverantwoording en die grensaanpassing die de gemeenteraad zou kunnen doorvoeren. Dus in die zin kunnen we ons aansluiten bij de vraag van de heer Corselius. Er staan een aantal punten die komen dus telkens terug ook in de vraag. Het gaat over die aanbestedingsregeling, aanbestedingsregels. Hoe het ook zit met, even kijken wat er nou staan. De rechtmatigheidscontroles die niet kunnen worden uitgevoerd. Die komen vaker terug de afgelopen jaren. Dus we zitten eigenlijk ook even te kijken van hoe lang is het nog acceptabel? Om te zeggen, ja, we constateren het wel, maar we doen er nog niets mee. Even kijken, ook het punt van Even kijken, waar stond hij nou? Nou, het feit in ieder geval dat u dus geen volledige goedkeuring kunt verlenen. Hoe zwaar moeten we dat inschatten? Wat is daar uw mening over? Dan zegt u de risico's die staan niet allemaal in de risicoparagraaf. Ook daar voor ons is er dan echt een heel erg substantieel punt voor u of niet? En op het jaarverslag zelf, op de stukken, eigenlijk een paar algemene opmerkingen. Iets heel algemeens bijvoorbeeld staat een aantal keren dat er bij een positief besluit kan de uitvoering medio 2021 plaatsvinden. Geen positief besluit is dan verder de conclusie. Dus geen uitvoering mogelijk. Alleen waar het op terugslaat, geen idee. En dat maakt de leesbaarheid van het jaarverslag eigenlijk wel lastig. Dus misschien dat dat dus een punt is waar ook door het college naar zou kunnen worden gekeken om de leesbaarheid van het jaarverslag te vergroten. Even kijken, nou, dan laat ik het even hierbij wat onze vragen betreft.
Dank u wel. De heer Baltus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb ook wat aanvullende vragen over twee onderwerpen die al een paar keer eerder aan bod zijn gekomen. Allereerst de materiële continuïteit. Ik begrijp dat daar volgend jaar expliciet over moet worden gerapporteerd door de accountant. En er wordt geadviseerd om in de stukken van de gemeente, de planning en control documenten, om daar meer aandacht aan te gaan besteden. En mijn vraag aan de accountant allereerst is, heeft u in uw controle een geval of meerdere gevallen aangetroffen waarin de gemeentehuizen de materiële continuïteit niet in het oog heeft gehad of dat die onder druk heeft gestaan? En een vraag aan het college op dit onderwerp. Op welke wijze gaat het college concreet uitvoering geven aan het advies van de accountant als het gaat om die materiële continuïteit, om daar meer aandacht aan te geven in de stukken? En het tweede onderwerp, even kijken, dat betreft ook de rechtmatigheidsverantwoording. Daar heeft de accountant, zo lees ik, zorgen. Zeker gezien de schaal van de gemeentehuizen. En er staat, gezien de schaal van de gemeentehuizen is het uiteraard een uitdaging. En ik ben heel erg benieuwd wat daar expliciet mee bedoeld wordt. Waar zit dan precies die uitdaging in? Waar zitten de gevaren en waar zitten ook dus de oplossingen volgens de accountant? En eigenlijk dezelfde vraag, maar dan meer beleidsmatig aan het college. Welke concrete stappen heeft het college al genomen om in 2022 te kunnen voldoen aan die rechtmatigheidsverantwoording? En welke stappen staan er gepland voor het komende jaar? Dank u wel.
Dank u wel. De heer Pauw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste met betrekking tot de aanbestedingswet die niet is nageleefd voor een bedrag van 2,5 miljoen. Ik lees dat, tenminste als ik het goed begrijp, komt dit mede door een tekort aan personeel en ook vacatures die niet kunnen worden gevuld. Ik vroeg me alleen een beetje af wat precies de relatie daar tussen is. Ik neem aan dat er wel intern voldoende richtlijnen en beleidsstukken zijn enzovoort om er zorg voor te dragen dat die aanbestedingswet wel wordt nageleefd. En ik probeer een beetje feeling te krijgen van zijn die procedures al strak genoeg ingestoken, zeg maar, momenteel. Ten tweede vraag ik me af, loopt de gemeente hier niet misschien ook een boeterisico of een risico om commercieel, om door andere partijen aangesproken te worden, bijvoorbeeld doordat zij geen kans hebben gekregen in zo'n aanbestedingsprocedure. Verder, de vraag met betrekking tot continuïteit als al gesteld. Ik lees in punt 3.5 dat ook kosten gemaakt worden in het kader van Oekraïnehulp en dat het kan worden gedeclareerd bij het Rijk. En dat daarvoor wel een scherpe registratie en administratie nodig is. En ik vroeg mij af, wordt deze registratie en administratie nu voldoende bijgehouden? En of dat ook het geval is bij contante geldverstrekkingen? Dan lees ik onder 7.1.2 dat het niet kunnen ontvangen van verantwoordingsinformatie van aanbieders een terugkerend probleem is en dat de omvang ook hoger is dit jaar dan vorig jaar. En ik vroeg me af, begrijp ik dan goed dat de regio dan bijvoorbeeld geen verantwoording kan krijgen over geleverde diensten en ook onvoldoende inzicht dan heeft in kosten die gemaakt zijn enzovoorts? En meer een politieke vraag misschien, maar dus vraag me wel af van Is er ook een plan hoe dit probleem kan worden opgelost? En hoe ook kan worden besloten, hoe in zo'n geval dan ook wordt besloten welke vergoeding een dienstverlener bijvoorbeeld recht op heeft. En vooral ook naar de toekomst toe van hoe wordt zo'n probleem opgelost? Wordt zo'n dienstverlener wel bijvoorbeeld duidelijk gemaakt van als dit blijft gebeuren, dan gaan we gewoon met de ander in zee bijvoorbeeld. Daarnaast begrijp ik ook dat aanbieders soms fouten maken in hun verantwoording. En uit interesse vroeg ik me dan een beetje af van leiden deze fouten eigenlijk veelal dan tot te hoge gedeclareerde kosten? Of komt het ook al voor dat ze dan te lage bedragen declareren? Tot slot, onder 7.2 over die TOZO-uitvoering werd al even genoemd dat 9% of 90% van die vorderingen afgedeerd worden. En ik vraag me af van ik neem wel aan dat ten alle tijde wordt geprobeerd om alsnog die vorderingen te innen. En een afwaardering niet meteen betekent dat een invorderingspoging wordt gestaakt. Dat waren de vragen. Bedankt.
Dank u wel. En dan kom ik als laatste bij de heer Boers. Ik hoop niet dat u spijt heeft van dat u uw beurt heeft afgestaan als eerste.
Nou, voorzitter, het is op zich soms, je ziet het mee en soms zit het tegen. Er is heel veel gras. Ik denk dat al het gras voor mijn voet weggemaaid is. Maar dat is niet zo erg. Ik denk dat het ook goed is met elkaar af te spreken dat specifieke technische vragen, dat we die gewoon toch op een ander moment stellen. En dat we het hier hebben vooral over het politiek-bestuurlijke. Dus ter lering en de vermaken zou ik zou ik dat willen toevoegen? Voor de rest wacht ik de beantwoording af. Dank u.
Dank u wel. Het is natuurlijk ook de staande afspraak. Ik kan me voorstellen dat deze eerste vergadering, dat er voor een aantal mensen nieuw is en dat dat gebeurt. Maar laten we dat afspreken in ieder geval voor de volgende vergadering. Dat die vooraf worden gesteld aan de betreffende ambtenaren. Altijd staat op de stukken gewoon het telefoonnummer en e-mailadres met wie u contact kan opnemen van tevoren. Gezien alle vragen in de eerste termijn zijn gesteld, wil ik het woord geven aan de heer Friese.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het zijn een heleboel vragen. Dank daarvoor. U weet traditiegetrouw dat ik er altijd één vergeet. Dus u gaat mij daar ongetwijfeld wel op corrigeren op het moment dat ook vandaag weer lukt. Ik pak even de hoofdlijn. Ik heb een aantal onderwerpen komen vaker terug bij verschillende vraagstellers. Dan moet ik ook meteen erkennen dat ook accountants soms worden ingehaald door de actualiteit. Want zoals u weet is het goed gebruik in gemeenteland dat er zo ongeveer op 1 juni de meicirculaire verschijnt van het kabinet. Vorige week is het 1 juni geweest, dus met andere woorden, vorige week is er een meicirculaire verschenen. En ik moet u teleurstellen dat de 4 ton waar we het tot nu toe over hadden in die meicirculaire inmiddels is verdampt. Er wordt op dit moment nog gerekend aan de precieze effecten die het gaat hebben. Maar wat inmiddels wel duidelijk is, is dat in 2026, daar had meneer Corselius het ook al over, ook meneer Koning heeft daar een vraag over gesteld, treedt het zogeheten, en die term gaat u de komende maanden vaker horen, ravijn op. En dat ravijn gaat inderdaad over 5 miljard ongeveer voor alle gemeenten in Nederland samen. En dat heeft te maken met het feit dat alle incidentele middelen die zowel in 2020 als in 2021 als de komende jaren op u afkomen, door het kabinet zijn begrensd op 2025. En dat betekent dus dat het kabinet gezegd heeft van wat er na die tijd gebeurt, daar gaan wij niet over. Dat is na de kabinetsperiode. Met andere woorden, we gaan de komende tijd nadenken over wat in feite het financieel perspectief in 2026 moet worden. En dat is een uitdaging voor de begroting van 2023, want de laatste jaarschijf die daar in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen is 2026. Dit zat eraan te komen. Dit was in die zin al een tijdje bekend dat dit waarschijnlijk de uitkomst zou gaan worden. Het is de vraag hoe toezichthouders daarmee om zullen gaan. Hoe de provincies hierin op gaan treden en wat er in feite aan mogelijkheden gaan komen vanuit BZK om te zeggen van we gaan met een aantal incidentele geldstromen toch nog rekening houden. En dat kennen we natuurlijk van de afgelopen jaren ook, waarbij voor de jeugdzorgmiddelen is gezegd van daar mag u 75% van als structureel inrekenen. Dat soort scenario's worden nu allemaal bekeken. Maar dat er een reëel probleem aan zit te komen, dat is helder. Wat in diezelfde meicirculaire ook stond, en dat is inmiddels ook door het ministerie van BZK bevestigd, is dat de rechtmatigheidsverantwoording die in deze brief nog op 2022 staat, is uitgesteld. Dat is niet voor het eerst dat het is uitgesteld. Hè. Dat geldt ook voor de omgevingswet overigens, want inderdaad alle problemen met DSO doen inmiddels ook vermoeden dat ook 1 januari 2023 op dat hoofdstuk niet gehaald gaat worden. Die rechtmatigheidsverantwoording, daar krijgt u inderdaad nog wat meer tijd voor. Is de gemeente Huizen daar al helemaal klaar voor? Nee, want anders had ik wel opgeschreven dat u er klaar voor was en ik heb iets anders geschreven. Daar wordt aan gewerkt, maar dat is ook gewoon een taai proces om dat allemaal in te regelen. En zeker op het moment dat je ook nog wat andere uitdagingen hebt en op één daarvan, en dat noemen we aanbesteden, kom ik zo nog even terug. En je ook te maken hebt met een nogal volatiele omgeving. En dan hebben we het niet alleen over een coronapandemie waar we nu ongeveer uitkruipen. Maar ik heb het ook over krapte op de arbeidsmarkt. En niet te vergeten, en daar is ook door verschillende vragenstellers al aan gerefereerd, een crisis met de opvang van Oekraïners. En alle dingen die daarbij komen kijken. Dat vraagt nogal wat capaciteit. Personeelsgebrek, ook dat kwam in de vragen al aan de orde, is een serieus probleem hier in de regio en dus ook binnen de gemeente Huizen. En dat maakt een oplossing, kan ik me voorstellen, maar dan praat ik eigenlijk een beetje voor het college, niet makkelijker. Dan zijn er ook verschillende vragen gesteld over het Europees aanbesteden. Laat ik die hete aardappel dan meteen maar even bij de kop pakken. Dat is een onderwerp wat we in deze commissie en ook in mijn rapportages niet voor het eerst bij de kop hebben. Het oordeel is hetzelfde als het oordeel van vorig jaar. En ik heb in januari in deze commissie ook al gewaarschuwd voor het feit dat het bedrag waar we vorig jaar op uitkwamen dit jaar wel eens hoger zou kunnen uitvallen. Het goede nieuws daarbij is, en dat zijn dan toch een beetje de effecten waar meneer Koning naar vroeg, zien we die effecten al een beetje? Ja, die effecten zien we. Maar misschien is het antwoord wat ik daarop ga geven, meneer Koning, wel een beetje teleurstellend, namelijk dat het bedrag niet nog verder is opgelopen. Wat je in dit soort patronen helaas vaak ziet, is dat op het moment dat je eenmaal een aantal contracten hebt die niet volgens de regels tot stand zijn gekomen, dat het volume daarvan in het jaar daarna ineens fors groter blijkt te zijn. Dat is hier niet zo, hoewel het bedrag wel iets hoger is geworden. En dat heeft te maken met die €679.000 in het sociaal domein. Wat er namelijk aan de hand is, is dat de gemeente Huizen steeds meer buiten de regio om zelf contracteert aan zorg. En dat bedrag is ook aanbestedingsplichtig. En daar gelden weliswaar wat ruimere normen voor en daar kun je nog wel een aantal dingen in diversificeren. Maar uiteindelijk is het wel dat je moet aanbesteden. En dat is niet gebeurd. En dat heeft te maken met het feit dat er een aantal maatwerktrajecten zijn, maar op het moment dat het bedrag steeds verder oploopt, en een paar jaar geleden ging het over 1,5 ton en inmiddels zit het op bijna 9 ton, ja, dan zit je gewoon op een aantal zaken die aanbesteed moeten worden en dat is niet gebeurd en dat leidt dus tot een rechtmatigheidsfout van die €679.000. Tegelijkertijd, en in de collegereactie heeft u dat ook kunnen lezen, zegt het college ook gewoon van ja, wij hebben met alle personeelskrapte best wel een probleem in het oplossen van het probleem en het op sterkte brengen van de afdeling. Want het zit niet zozeer, en dat is de vraag van meneer Pauw, zijn nou de procedures allemaal wel op orde? Nee, het gaat ook gewoon om inkoopcapaciteit. En die is ontzettend schaars. Als je het hebt dan over goede mensen op het gebied van financiën, op het gebied van ICT, op het gebied van inkoop. Ik zou bijna zeggen, noem maar een vak waar je geen tekort aan personeel hebt. Maar overal zijn personeelstekorten en op deze drie thema's, ICT, inkoop en financiën, en dat zijn toevallig ook thema's waar ik me dan als accountant binnen dit huis dan ook veel mee te maken heb, ja, is het gewoon ontzettend lastig om vacatures ingevuld te krijgen. En ook dat maakt een oplossing niet makkelijker. Er zijn een aantal vragen gesteld over de TOZO. De TOZO is, zoals u weet, een nieuwe regeling en de gemeente Hilversum voert die voor u uit. En de opmerking die ik maak gaat specifiek over de bedrijfskredieten binnen de TOZO. Dat is een specifieke faciliteit voor ondernemers. De terugbetalingstermijn daarvoor, die in de wetgeving is opgenomen, die bedraagt 5 jaar. Maximaal 5 jaar. De terugbetalingstermijn die is gestart op 1 januari 2022, want ook de oorspronkelijke termijn is uitgesteld. Dat gaat om een relatief omvangrijk bedrag van ongeveer 400.000 euro. Binnen de systematiek die Hilversum daarop toepast, is er gezegd van ja, bij dit type kredieten zien wij over het algemeen, of bij dit type betalingen zien wij over het algemeen dat ongeveer 90% niet terugkomt. Alleen het punt is dat de historische informatie over deze typische groep debiteuren niet bestaat, omdat dit een groep is die normaal gesproken helemaal niet in beeld is van de sociale dienst. Dus wij hebben daar vragen over gesteld, ook omdat wij zien dat vrijwillig er al behoorlijk wat betalingen zijn gebeurd. En als je dat zou extrapoleren, dan kom je niet op een afwaardering van 90% uit, maar kom je op een lager percentage uit. Dus met andere woorden, er wordt meer geld teruggehaald. Dat hebben we geprobeerd te kwantificeren, en dat is ook die 92.000 euro die wij noemen. En u hebt in de jaarrekening ook kunnen zien, en dat is dan even een technische tekortkoming, dat ze staan onder de kortlopende vorderingen, terwijl op het moment dat je 5 jaar op je geld moet wachten, ik dat toch echt iets vind wat langlopend is. Dat heeft er ook toe geleid dat op deze manier naar die waardering is gekeken. Ik heb net al begrepen dat er ook met Hilversum contact gezocht zal worden van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we zowel tussentijds als ook per jaar einde betere informatie krijgen over het betaalgedrag van deze groep. Ga ik even door naar een aantal vragen die iets minder vaak terugkwamen. Hoewel ook een vraag, gecombineerde vraag eigenlijk over de financiële positie en continuïteit door een aantal vragenstellers is genoemd. Anders stelt mevrouw Lewin straks die vraag misschien nog wel. Dat gaat over de financiële positie van de gemeente Huizen. Hè. U hebt kunnen zien in de jaarrekening en ook in mijn accountantsverslag over de ontwikkeling in de afgelopen jaren van de financiële positie. Nou, dan zie je dus dat de vermogensafname die gepland was voor dit jaar van 9 miljoen aanmerkelijk gedempt is. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd begint de accountant, en dat kan best vragen oproepen, ineens over materiële en formele continuïteit van de gemeente. Dat moet ik even uitleggen. Dat heeft namelijk te maken met de regels in mijn vak. De Autoriteit Financiële Markten heeft namelijk aan accountants gevraagd om vanaf 2022, dus vanaf volgend jaar, althans vanaf dit boekjaar, verplicht te gaan rapporteren over 2 onderwerpen. Het eerste onderwerp is fraude en het tweede onderwerp is continuïteit. De AFM gaat natuurlijk over alle zogeheten wettelijke controles, en dat zijn ook gemeenten, maar dat gaat dus ook over het bedrijfsleven. U kunt zich voorstellen dat met de coronapandemie en de voorbereiding van dit soort regelgeving, dat er ergens in 2020 is bedacht van nou, hier moeten we wat mee, en voor beursfondsen gelden deze regels al. Dat wordt dus nu ook uitgestort over de rest van Nederland, om het maar even zo te zeggen, en dus ook over de publieke sector. Vandaar dat ik even de knip maak beschrijf wat in feite de formele verantwoordelijkheid is, zowel van het college, maar ook van mij als accountant. Ik word namelijk geacht om, dat geldt ook voor het college, om 12 maanden vooruit te kijken als het gaat over de continuïteit van de onderneming en dienstactiviteiten. Als je het hebt over de continuïteit van de gemeente, van de onderneming gemeente Huizen, dan zeg ik gefeliciteerd, daar hebt u namelijk een wettelijke garantie voor. Dus die materiële, die formele continuïteit, u gaat niet failliet, die is gewoon geborgd door de staat. Dus dat stukje is makkelijk. Maar ik moet straks wel iets gaan rapporteren. Maar de onderneming blijft bestaan, maar blijven de activiteiten ook bestaan. Waarbij overigens er één uitzondering is als het gaat over de formele continuïteit van de gemeente. En dat is natuurlijk her en delen. Maar die parkeer ik maar even. Maar het gaat uiteindelijk dan ook over de activiteiten van de gemeente. En dan kan het best zijn, en zeker op het moment dat je in het proces zit om voor de komende 4 jaar met elkaar coalitieafspraken te maken, kan het natuurlijk best zijn dat je op een gegeven moment op het punt komt dat je zegt van ja, wij gaan als beleidskeuze een aantal dingen niet meer doen. En dat kan wel degelijk gevolgen hebben voor de jaarrekening. Want dan kan het dus bijvoorbeeld zeggen van ja, wij gaan bepaalde activiteiten niet meer doen. Dat leidt tot leegstand in bepaald vastgoed en dat kan tot boekverliezen leiden. Nou, dat soort thema's hebben mogelijk een financieel hebben een impact op de financiële positie van de gemeente. En dat kan dus wel degelijk een thema zijn als het gaat over de continuïteit van de activiteiten en het beeld van de jaarrekening wat daaruit naar voren komt. Dat is ook de reden waarom ik geadviseerd heb om in de begroting 2023 in feite daar ook al naar te kijken. Hè, van god, welke majeure beleidswijzigingen zitten er nou in de begroting? En als het er geen zijn, dan is dat ook goed. Om in feite met de bril vanuit een stukje continuïteit daar al iets over te schrijven. Maar ik realiseer me ik me in die zin dan ook wel een klein beetje op glad ijs begeef. Omdat als je het hebt over de materiële continuïteit, het ook al heel snel gaat over politieke keuzes. Dat is precies de reden dat ik ook heel scherp ben in, ja, op het moment dat ik er iets over moet schrijven in mijn controleverklaring, ik in eerste instantie naar het college kijk van ja, wat vindt u er zelf van? Nou, en dan vind ik het ook fair dat ik daar vroegtijdig aandacht voor vraag en het college alvast voorbereid op het feit dat ik dat komend voorjaar van ze zal gaan vragen. Dan eens even denken. Dan hebben we. Dan ga ik even strepen. De rechtmatigheidsverantwoording. Daar waren ook nog een aantal vragen over de 3%-grens. Het wettelijk maximum is dat. Net als dat de 1% die op dit moment voor de accountscontrole geldt, geldt voor. Straks wordt dat 3% in feite voor het rechtmatigheidsdeel. Ja, wat kunnen argumenten zijn om die grens lager te stellen? Nou ja, u kunt de lat voor uzelf hoger leggen, u kunt ambitie hebben, u kunt werkdruk willen organiseren in de organisatie. Want een van de elementen, u wilt scherper gerapporteerd krijgen, dat zijn allemaal legitieme argumenten. Die 3%-grens is namelijk ook wel een soort van compromis geweest. Omdat namelijk daar waar we nu nog onderscheid maken tussen fouten en onzekerheden, straks fouten en onduidelijkheden, dat wordt een nieuwe term, bij elkaar opgeteld moet worden. En dan is het ook logisch dat dus die grens van 1% ook wat hoger wordt. U hebt de bevoegdheid om die grens lager te stellen. Tegelijkertijd zal mijn advies zijn, doe dat niet. Wacht eerst het eerste jaar maar eens af, kijken hoe het gaat. Zorg dat het systeem gaat draaien. Want naarmate je de grens lager stelt, zul je dus ook meer werk moeten doen, zal de organisatie meer werk moeten doen, om ook tot een bepaalde uitspraak te komen. Gelet op datgene wat ik net beschreef, zou mijn advies zijn, doe dat in ieder geval in eerste aanleg niet. En ga na 1 of 2 jaar gewoon met het college evalueren om te kijken of daar aanscherping in mogelijk dan wel wenselijk is. Tegelijkertijd kreeg ik ook een vraag over van, god, maar wie gaat dan straks die rechtmatigheidscontrole controleren? Volgens mij was dat een vraag van meneer Derksen. Ik heb goed nieuws voor u, want dat doe ik. Of slecht nieuws, maar dat laat ik aan u over. Wat er namelijk gebeurt is dat straks de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel is van het jaarverslag. Ik moet als accountant, net als nu, vaststellen dat het jaarverslag in voldoende mate onderbouwd is. Dus met andere woorden, ik pak straks de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Ik vraag het dossier wat daaraan ten grondslag heeft gelegen. Met andere woorden, welke steekproeven, welke analyses zijn er gedaan. En ik moet vaststellen dat dat met voldoende diepgang en voldoende kritisch vermogen is gedaan. En dat de uitkomsten dus ook op die manier zijn vertaald. Dus op het moment dat het college dan straks opschrijft van nee hoor, wij hebben geen rechtmatigheidsfouten in de aanbestedingen geconstateerd. En in het dossier staat 2,5 miljoen. Dan ga ik toch nog eens even een goed gesprek aan met de wethouder. Dan begin ik even bij meneer Corselius, want die had de meeste vragen. Gefeliciteerd voor die prijs. En dan begin ik even met de vraag over, over het bedrag van die 50 euro. U hebt gelijk, dat is uw grens. Want dat is namelijk het beleid wat u binnen de gemeente Huizen heeft afgesproken. Voor accountants geldt 100 euro. Dus mijn fles wijn mag duurder zijn. Dan de dubbele ontkenning. Ja, dat is accountantstaal. Dank voor opnieuw die feedback. Die opmerking heeft u vorig jaar ook gemaakt. En ik zal kijken of ik daar volgend jaar een passender en begrijpelijker formulering voor kan verzinnen. Dan even kijken. Ja, er werden ook nog wat vragen gesteld over de kosten en de inspanningen voor wat betreft de opvang van Oekraïners. Ook die kwam bij meerdere vragenstellers vandaan. Nou, het Rijk heeft beloofd, en u weet, het Rijk doet altijd wat ze beloofd hebben. Wij vergoeden alle kosten. Maar op het moment dat het Rijk dat zegt, dan zeg ik, denk ik altijd, dan moet je gaan oppassen. Maar één ding wat je in ieder geval moet doen, is zorgen dat je die kosten goed inzichtelijk hebt. Want op het moment dat je niet kunt aantonen welke ambtelijke inzet er is gepleegd en welke kosten er zijn gemaakt en welke faciliteiten er zijn gehuurd, et cetera, dan weet u zeker dat u het geld niet krijgt. Dus met andere woorden, en dat was de oproep, die hebben we ook heel vroeg al in richting organisatie gedaan. En hebben we ook al een aantal keren overleg over gehad van, goh, hoe doe je dat nou met debitcards en contant geld uitgeven en dat leefgeld uitgeven. Nou, en ik ben blij dat er geconstateerd wordt, ook vanuit andere gremia, dat proces goed werkt. Ik heb daar zelf nog niet naar kunnen kijken, omdat dat ook een proces is wat in 2022 natuurlijk pas is opgestart. Ongetwijfeld zullen we straks bij agenda punt 5, of wat was het, sorry, 4.1, zal daar misschien nog wel een speerpunt uit voortvloeien, maar dat gaan we zien. Maar in ieder geval de oproep was, zorg ervoor dat je alle kosten in beeld hebt, zodat je in ieder geval weet over welk bedrag je met het Rijk in gesprek moet. Dan even denken. De vraag van meneer Koning over het onderwijsachterstandenbeleid. U mag dat een tijdje opsparen en op het moment dat de termijn van die regeling voorbij is, dan moet u terugbetalen. Dus met andere woorden, de reserve moet wel op tijd op. Maar u mag dat in beperkte mate tussen jaarrekening, tussen jaren verschuiven. Even denken. Nog een paar vragen over de regio en de onzekerheden al daar. Wat even belangrijk is, wat de regio doet, is in feite contractbeheer en de inkoop namens de aangesloten gemeente. En wat er vervolgens gebeurt, is dat daar ruim 200 zorgaanbieders in feite het contract wordt beheerd. Die declareren bijna allemaal zorg. En dat gaat over een bedrag van bijna 100 miljoen. En er gaat, als je met 200 aanbieders te maken hebt, gaat er wel eens wat mis. En wat er onder andere misgaat, is dat er wel eens iemand failliet gaat. Er gaan zorgaanbieders failliet, zorgaanbieders reageren niet op mails. En ja, de regio zit als een bok op de havenkist als het gaat over het aanpassen van contracten, het niet meer laten toestromen van nieuwe cliënten. Dus met andere woorden, er wordt op geacteerd op het moment dat er zaken niet goed lopen met aanbieders. Krijg je dat proces helemaal 100% sluitend? Ik verwacht niet dat dat ooit zal gebeuren. Er zal altijd een bepaalde mate van gebrek aan verantwoording overblijven. Dan wel onduidelijkheid of de zorg wel feitelijk geleverd is. De regio heeft gezegd in overleg met de gemeente, wij gaan voor partnerschap met de zorgaanbieders. En we willen dus ook zorgaanbieders in bepaalde mate de ruimte geven. Maar we zorgen er wel voor dat we het controlesysteem achteraf goed op orde hebben. En dan komen daar wel eens vragen uit. De reden dat het bedrag wat hoger is dan vorig jaar, heeft te maken met ook heel simpel ziekte en personeelsverloop op kritische processen binnen de regio. In die zin wijkt de regio niet wezenlijk anders af van een aantal afdelingen hier in huis. Waardoor de regio zich op een gegeven moment ook simpelweg geconfronteerd zag met de vraag: we kunnen nu nog 2 weken doorgaan waarmee we allerlei jaarrekeningtrajecten ook hier onder druk zouden zetten, of trekken we gewoon op een bepaald moment een streep, wetende dat we wat hoger uitkomen, maar ook wetende dat dit bedrag aan onzekerheid in ieder geval het oordeel bij de gemeente Huizen en ook bij andere gemeenten niet zou beïnvloeden. Nou, en dat is een keuze, ook die is zowel op systeemniveau als ook op detailniveau gewoon samen met gemeenten gemaakt. Dan kom je er dus op uit, wil je ook alle bestuurlijke termijnen halen, dat je dus op een gegeven moment deze keuze moet maken. En dan vallen de bedragen wat hoger uit dan iedereen zou willen. Dan was er nog een vraag van meneer Derksen over de VPB en de BTW. Een gemeente heeft op allerlei manieren te maken met vennootschapsbelasting en BTW, ook met loonheffing overigens. In dat aspect is een gemeente een hybride organisatie. Hè? Je hebt activiteiten die zijn vrijgesteld van BTW, ze zijn compensabel via het compensatiefonds of u bent ondernemer. Dat geldt overigens ook voor de VPB, hè, hoewel dat met name op de grondexploitatie zit. Dus in die zin is dat allemaal redelijk helder in beeld en wordt er dus ook via het horizontaal toezicht met de Belastingdienst regelmatig over overlegd. Dus met andere woorden, de risico's zijn in beeld. En dan denk ik eigenlijk dat ik door mijn vragen heen ben. Maar wat ik al zei, ik ben er vast één vergeten.
Ik zie al een lampje gaan branden, dus de heer Koning.
Ja, voorzitter. Volgens mij bent u inderdaad mijn vraag vergeten over de lump sum financiering. En of dat niet in de risicoparagraaf had opgenomen moet worden.
Ik was er vanuit gegaan dat die voor het college was.
Dan gaan we gewoon door naar het college toe. En als er straks nog vragen zijn, dan kan dat altijd nog in de tweede termijn. De heer Rebel.
Ja, voorzitter, het dreigt toch bijna te gebeuren dat de weinige vragen die nog voor het college overblijven, dat die nog eens een keer worden ingepikt door de accountant. Maar gelukkig niet. Ik ben wel onder de indruk van de beantwoording van de vragen door onze accountant. En daar spreekt ook van onze kant ook heel veel tevredenheid uit. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden in het formeel gremium als een jaarrekeningcommissie. Dus bij deze... Meneer Vriezen, dank ook voor de beantwoording en uiteraard ook voor de wijze waarop u de werkzaamheden in onze gemeente Huizen verricht. Voorzitter, er zijn nog een paar vragen overgebleven. Ik probeer die langs te gaan en ook te voorzien van een antwoord. In een algemeenheid waar het ging over de subsidie en de inflatie waar we met z'n allen mee te maken hebben. De vraag is eigenlijk in hoeverre gesubsidieerde instellingen geraakt worden door de stijgende inflatie. Voorzitter, de grootste kostencomponent is natuurlijk het personeel, waarbij de loonkosten worden geïndexeerd door de looncomponent. En tot op heden hebben zich nog geen instellingen gemeld met de opmerking dat er problemen zijn ontstaan. En aan de andere kant ook als bijvoorbeeld een bibliotheek een energiecontract heeft wat nog een paar jaar doorloopt met vaste prijzen, ja, dan zal die inflatie op de korte termijn natuurlijk nauwelijks invloed hebben op die kosten. Anderszins, waar het gaat om zwembaden als voorbeeld, ja, dan ligt de exploitatie weer bij de SRO Huizen. En dan ligt het dus ook niet voor de hand dat de gemeente daar gaat compenseren. En voorzitter, zoals we ook altijd aangeven waar het gaat om prijsindex, et cetera. En iedere keer komt die vraag ook terug en terecht waar het gaat om de noten van uitgangspunten. Maar ook bij de begroting zelf, daarvan geven we ook altijd aan als instellingen met problemen worden geconfronteerd, dan roepen wij ze ook altijd op om met ons in contact te komen om te kijken of verder maatwerk ook mogelijk is. Voorzitter, de afwaardering van vaste activa, de heer Koning. Ik denk dat de heer Koning bedoelt op de voorziening herwaardering die we daarvoor treffen. Voorzitter, die hebben al een aantal jaren hebben we die in gebruik en daarmee proberen we eigenlijk vooruit te lopen op een mogelijke afwaardering van onze vaste activa. En die willen we dan nog niet definitief maken, maar die voorzien we. In de zin van dat we daar een voorziening voor treffen. En als u ook kijkt van hoe dat verloop is van die voorziening op 1 januari ten opzichte van 31 december, dan ziet u dat die ook fors afgenomen is. En dat heeft alles te maken met waardestijging en ook de verkoop van panden, et cetera. We kijken iedere keer van welk risico lopen we daar. Dat relateren we aan de werkelijke waarde en aan de boekwaarde. En waar dat uit de pas loopt in negatieve zin, dan wordt daar ook een voorziening voor getroffen. En een van de grootste posten, misschien wel de allergrootste en misschien ook wel de enige, het is zeker de allergrootste, heeft te maken met het postkantoor. Die maakt daar voor een heel groot gedeelte, maakt die daar onderdeel van uit. Dan heb ik het uiteraard over Kerkstraat 2, maar we noemen dat nog steeds het postkantoor. De lump sum financiering, of de lump sum bezuiniging, voorzitter, die wij hebben ingevoerd bij de opstellen van de begroting 2021... daarvan ben ik van mening, en ik kijk even naar rechts, dat die voor 70% is voorzien in de risicoparagraaf. En als ik knikkende gezichten naast me zie, dan denk ik dat het ook zo is. En volgens mij staat die er ook, ik dacht uit mijn hoofd, €335.000. Maar, dus volgens mij is die wel onderdeel van de risicoparagraaf. En dat heeft er alles mee te maken dat we er nog steeds van uitgaan dat die lump sum bezuiniging wordt gerealiseerd. Maar dat er toch ook wel een behoorlijke mate van onzekerheid in zit. Vandaar dus dat we die ook voor 70% hebben voorzien in de risicoparagraaf. U stelde, meneer Koning, een investering over de gemeentewerf. Of daar wel of geen rekening mee gehouden is met meer werk. Ik moet u daar op het antwoord schuldig blijven. Vind ik vrij technisch als u hem via de ambtenaren nog even zou willen stellen. Of misschien dat een van de collega's naast mij daar nog antwoord op kan geven. Maar anders graag nog even via de ambtelijke organisatie. De heer Van der Heijden die stelde een aantal vragen over de omgevingswet. En waar staat je gemeente en over de Bibop. En ik ben ervan overtuigd, meneer Van der Heijden, dat die vragen volgende week in de gecombineerde commissievergadering terugkomen. En dan hoop ik dat u een antwoord krijgt, want vanavond krijgt u hem niet. In ieder geval niet in het kader van de jaarrekeningencommissie. En ik hoop dat u daar ook begrip voor hebt. Maar het staat u uiteraard vrij om die volgende week bij de gecombineerde commissievergadering nog aan de orde te stellen. Voorzitter, de heer Dirksen heeft nog die vraag over de subsidies en de inflatie. Die heb ik verder beantwoord. Hij had vragen over de VPB en de BTW. Ik ben blij dat de heer Vriezen daarop inging. Hoewel hij de vraag of bijvoorbeeld de BTW voordruk in de koffie, of die verrekenbaar is, die laat hij dan weer lopen als accountant. En dat vind ik dan weer een beetje zo van alsof hij dat niet zou weten. Ik weet het trouwens ook niet, maar ik had het van onze accountant wel verwacht. Verrekenbaar? Verrekenbaar. Meneer Dirksen, de BTW voordruk op de koffie is verrekenbaar. De heer Baltus, de materiële continuïteit. En wat gaat het college daaraan doen? Daarvan heeft de heer Vries ook al aangegeven, en dat kan ik alleen maar beamen, dat wij in het kader van de begroting 2023 dat straks zullen gaan formuleren. Dus van die kant gaan we dat verder ook oppakken. Voor wat betreft de vraag van welke stappen heeft het college al genomen, waar het gaat om die rechtmatigheidsverklaring. Zoals u wellicht weet, en volgens mij staat dat ook wel in de stukken, hebben we 6 processen hebben we uitgekozen om daarmee van start te gaan. En van 5 van die processen, daar worden op dit moment de controlepunten ook al echt uitgewerkt. Waar het gaat om inkoop, daarvan is ook vanwege het capaciteitstekort op het gebied van personeel, is dat proces van inkoop nog niet gestart met de uitwerking. Maar we zijn dus wel bij die 5 andere onderdelen zijn we al wel van start gegaan. Voorzitter, de heer Pauw kwam met het punt over die verantwoordingsinformatie over die geleverde diensten. Daar heeft de heer Vriezen ook al het een en ander over gezegd. Ik moet eerlijk zeggen dat dat ook wel een punt van frustratie is van mij. Iedere keer probeer ik daar ook richting de regio op te hameren. Ook voor wat betreft de tijdige aanlevering, waar het gaat om de onderhande werkenpositie. We moeten vaak maanden wachten om goed in beeld te krijgen welke kosten uiteindelijk nog eens een keer in rekening worden gebracht van voorgaande jaren. Bedrijfsmatig zou ik dan zeggen van als je binnen 3-4 maanden niet met je nota komt, dan heb je pech, dan wordt die nooit meer betaald. Maar dat was wat ferm uitgedrukt van mij. Dat kan ik in de praktijk helaas niet waarmaken. Maar zo zou mijn houding wel willen zijn. He, als je facturen wil hebben, dan kom je op tijd met je facturen, zodat wij die ook tijdig in onze eigen administratie kunnen verwerken en daarmee dus ook in de jaarrekening. Maar de heer Vriezen gaf dat ook al aan. Dat krijgen we er niet uit voor 100%. Maar het blijft wel een punt, want telkens aandacht, ook met nieuwe partijen, tijdig je factuur aanleveren, zodat we ook weten waar we aan toe zijn, waar het gaat om het bepalen van het onderhandelde werk. En voorzitter, een laatste opmerking, ook richting de vraag van de heer Pauw van die TOZO, die is dan wel voor 90% als vordering voorzien. Maar gaat u er maar vanuit dat dat niet betekent dat we het daarbij laten zitten? We gaan uiteraard daar actie op ondernemen om die posten wel te innen. Het is ook niet voor niets een voorziening. Hè? Dus we boeken hem niet definitief af. Hij wordt voorzien als mogelijk oninbaar. Maar we zullen er uiteraard alles aan doen om zoveel mogelijk van die vordering ook binnen te krijgen. Voorzitter, in combinatie met de beantwoording van de vragen door de heer Vriezen, denk ik dat de vragen wel redelijk beantwoord zijn. Als dat niet zo is, dan ligt dat uiteraard aan de heer Vriezen.
De heer Rebel, u gaf net ook nog bij een van de vragen aan dat eventueel de heer dat een van de beide ambtenaren daar een antwoord op zou kunnen geven. Ik weet niet of dat het geval is.
Ja, voorzitter, er waren inderdaad wat technische vragen. Even kijken welke dat waren. Dat had te maken met de investering
of
van de gemeente.
Of dat achteraf kan gebeuren. Komt achteraf? Oké. Okay.
Komt achteraf en zo waren er ook nog wat vragen ook van de heer Dirksen. Over de overheid, een toelichting, de specificatie van de juridische kosten die nog te betalen zijn, 73.000 euro. Een specificatie van de kosten van inhuur van adviesbureaus. Dus ja, die vragen die kunnen we hier vanwege de technische staat niet beantwoorden, maar uiteraard kunnen die nog nader worden gevraagd en daar zal dan ook een antwoord op komen.
Helder, dank u wel. Tot zover de eerste termijn. Dan gaan we door naar de tweede termijn en dan kijk ik even de commissie rond of er nog aanvullende vragen zijn. Ik zag het lampje. Eén ogenblik, de heer Corselius, ik zag uw lampje. Mevrouw Lewin, officieel mag u niet deelnemen aan deze commissie. U mag namelijk maar met één commissielid deelnemen. Hoorde ik net van de commissie G4. En het staat echt in de verordening dat in de jaarrekeningcommissie maar één persoon is toegestaan. Dus, ik geef de heer Corselius het woord. Dan kunt u misschien nog met elkaar overleggen in de tussentijd.
Ik heb nog twee puntjes voor de accountant. Het eerste punt is, ja, ik zit een beetje te aantekenen tegen die continuïteit. Kijk, een gemeente kan niet failliet gaan. Dat kan in ieder geval niet. En die materiële continuïteit, is dat. Kijk, ik kan me voorstellen dat dat van belang is voor bedrijven. Maar het valt toch niet te verwachten dat de gemeente, laten we zeggen, substantieel taken gaat afbouwen die de materiële continuïteit in gevaar brengen. Anders gezegd, is dat nou niet een beetje, moet ik zeggen, rein theoretisch, dit hele verhaal? Ja, ik begrijp dat u erover moet rapporteren, dat u ook verwacht dat het college er wat over zegt, maar ik vind het wel een, laten we zeggen, een wat zinloze exercitie. Maar goed, misschien denkt u daar anders over. Ja, het tweede puntje is de toetsing van die 100 euro. Als wij nu als gemeente vastleggen dat in het integriteitsprotocol staat dat geschenken boven de 50 euro niet aan de organisatie komen, dan ligt het toch in de reden dat u daar als accountant ook op gaat toetsen? Of zie ik dat verkeerd? Dan had ik nog een paar vraagjes aan het college. Eén is een retorische vraag. Dat heeft te maken met de registratie van de kosten van de Oekraïense vluchtelingen. Nou, de account heeft gezegd, ik heb erop aangedrongen dat dat goed geadministreerd wordt. Ik neem aan dat dat ook gebeurt inmiddels al. Dus, dan even kijken, dan had ik. Oh ja, nog één vraagje aan het college. Ja, die meiscirculaire die is dat verschenen. Normaal krijgen wij, maar dat is eigenlijk een vraag ja, buiten de orde van deze vergadering, maar wel belangrijk voor de vergadering van volgende week. We krijgen normaal altijd bij de voorjaarsnota een tweede versie waarbij de meiscirculaire is verwerkt. Krijgen we die nu ook? Ik zie meneer De Bruin knikken en dat geldt ook voor de wethouder, dus dan neem ik aan dat dat in orde komt voor volgende week, want dat. Laten we zeggen, dat is wel van belang voor de discussie over de financiële positie van de gemeente, zoals we ook van de accountant hebben kunnen horen. Want het ravijn lijkt toch diep te zijn in 2026.
Dank u wel. Ik kijk verder de commissie rond. Is er verder behoefte aan vragen? Ik zie het lampje branden bij de heer Baltus. Uw lampje brandde niet, de heer Lekker. Ik kom zo bij u.
Dank u wel, voorzitter. Mijn nieuwsgierigheid werd eigenlijk geprikkeld door wat de accountant vertelde over het uitstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Zou u ook kunnen toelichten, want ik heb het stuk nog niet gelezen, de meicirculaire, waarom het is uitgesteld? Zijn er meer gemeentes die dezelfde problematiek hebben als u hier eigenlijk aankaarten? Of is er een andere reden? Dank u wel.
De heer Lekkerkerker.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik was netjes op de heer Koning aan het wachten. Ik dacht, hij zit te rommelen met zijn knopje. Maar goed. Dank voor de beantwoording van alle vragen. Er werd een vraag gesteld en die ging eigenlijk hierover. Van, goh, als die aanbestedingen nou niet goed gaan, hoeveel risico lopen we dan bijvoorbeeld op boete of op procedures? En ik weet niet of ik nou helemaal goed begreep, maar in de beantwoording hoorde ik iets eigenlijk dat het toch wel heel problematisch is om mensen te krijgen. Een lange aanloop naar de vraag. Als ik nou mensen wil hebben, dan geldt op, en we leven toch in een vrije markt, doe je de prijs omhoog, krijg je meer aanbod. Dus als je mensen nodig hebt, moet je gewoon meer betalen, dan krijg je die mensen vanzelf. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt, ja, maar dat willen we niet, want we hebben hier, ik noem maar wat, een functieschaal 10. En die mensen kunnen we natuurlijk niet een 500.000 betalen. Maar dan krijg je een ethische afweging mogelijk, want dan ga je dus de boetes op de koop toenemen. En hoe ethisch is dat? Dus graag daar uw bespiegelingen op. Verder een opmerking, en dat betreft, u vergeleek de gemeente met een onderneming. Het is natuurlijk een bedrijf, dus een onderneming heeft een winstoogmerk. Dus ik zou dat graag eigenlijk zien, dat we het gewoon stelselmatig over een bedrijf hebben. En dan de opmerking van het college, van de wethouder. Ik vind het eigenlijk wel een charmante gedachte toch. En het zal wettelijk misschien nog wel wat handen en voeten hebben. Maar gewoon zeggen van ja, als je binnen 3 maanden geen factuur kan versturen, dan betalen we ook de rekening niet. En nogmaals, ik kan me best wel voorstellen dat daar juridisch wat haken en ogen zitten. Maar zeg het maar gewoon. En dan zal het altijd mensen ertoe leiden dat mensen denken, nou dan zorg ik dat ik toch maar snel de rekening verstuur. Want je weet maar nooit. Tot zover.
Dank u wel. Ik zie hier het lampje van de heer Pauw.
Ja, voor de zekerheid herhaal ik de vraag. Want volgens mij was er geen antwoord op gekomen. Met betrekking tot die aanbestedingswet die dus niet volledig wordt nageleefd. Vroeg me dus af, ja, lopen we een boeterisico of ander risico?
Dank u wel. Tot zover de aanvullende vraag in de tweede termijn, als het goed is. En dan ga ik naar de heer Vriesen.
Ja, dank voorzitter. En dank aan meneer Lekkerkerker voor het inderdaad opsporen van de vergeten vraag. Want inderdaad, meneer Pauw had die vraag gesteld. Hoe het zit met zeg maar het niet naleven van de aanbestedingswet en ook met in dit geval dan het niet goedkeurende accountantsoordeel, daar zitten geen rechtstreekse sancties aan. Het is niet zo dat het ministerie zegt van nou dan korten we u op de algemene uitkering. Het is ook niet zo dat u morgen het Openbaar Ministerie op bezoek krijgt. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar er is natuurlijk wel een theoretisch claimrisico, hè, dat er iemand op de stoep staat en zegt van goh, beste gemeente, wij hebben bepaalde marktkansen niet gehad en wij hebben schade geleden. Nou, schadevergoedingen in aanbestedingsprocedures is uitermate zeldzaam en wordt eigenlijk alleen maar toegekend op het moment dat er sprake is van opzet. We kennen allemaal het verhaal van de aanbesteding van treinen in Limburg. Op het moment dat je op dat soort manieren met aanbesteden omgaat, ja, dan loop je echt serieus risico's. Tegelijkertijd, ja, u bent overheid u werkt met publiek geld. En met publiek geld komt ook regels en verantwoordelijkheid. U zult mij niet horen zeggen dan is het een goed idee om dan maar de regels overboord te gooien om zo effectief en efficiënt mogelijk bezig te zijn. Het streven zou moeten zijn, denk ik, om gewoon de regels na te leven. En dat is ook in ieder geval de basishouding die ik bij het college ook aantref. Maar net als dat ik zeg van, goh, er gaat in het sociaal domein wel eens een zorgaanbieder failliet. Ja, is er ook wel eens een keer een inkooptransactie die niet helemaal goed gaat. En dan is 2,5 miljoen natuurlijk wel veel geld. En dat moet beter. Maar dat is wat het is. En tegelijkertijd, en dat is dan ook even de vraag of de opmerking van meneer Lekkerkerker in tweede termijn van, goh, kun je er nou niet voor zorgen dat iedereen zijn factuur op tijd stuurt? Daar let de regio overigens ook wel op, want die hebben gewoon een factureringstermijn van 60 dagen afgesproken met hun aanbieders. Maar in de wet staat dat u tot 5 jaar na dato mag factureren. Hoe autonoom de Raad van de Gemeente Huizen ook is, zelfs u bent gebonden aan landelijke wetten. Meneer Corselius, over die 100 euro. Laat ik het zo zeggen, die toetsing gaat overigens over mijn eigen persoon en eigen bedrijf. Dus met andere woorden, het gaat over geschenken tussen organisatie en accountant. U kan u verzekeren, er zijn geen geschenken uitgewisseld. Niet voor 100 euro, niet voor 50 euro, niet eens voor 5 euro. Dus daar voldoen we wel aan. Het gaat op dat perspectief. Kijk, en waar wij uiteraard ook gewoon naar kijken is, hoe zit het met declaraties van het college en noemt allemaal maar op. Dus dat zit allemaal gewoon standaard in onze werkzaamheden. U noemde het een theoretische exercitie als het gaat over opmerkingen van de accountant over continuïteit en de controleverklaring. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben het volledig met u eens. Maar ja, het zijn nou eenmaal regels die bij mijn vak horen, dus die heb ik te volgen. En dan ben ik volgens mij door... En dan hebben we nog de vraag van meneer Balters over de uitstel van de rechtmatigheid. Laat ik het zo zeggen, de rechtmatigheidsverantwoording zou in eerste instantie ingaan in 2021. Op basis van overigens een idee van de commissie De Pla uit 2012. Dus met andere woorden, we zijn al een tijdje onderweg. We blijven ook nog wel een tijdje onderweg, want de invoering was uitgesteld. Maar vervolgens kwam er een kabinetscrisis overheen, er kwam een formatie tussendoor. Dus de behandeling werd steeds opgeschoven. Eind maart zou het wetsvoorstel behandeld worden en toen moest de Oekraïense president een toespraak houden. Dus toen werd het weer 2 maanden later. Uiteindelijk is de behandeling en de stemming in de Tweede Kamer vorige week geweest. En is de inhoudelijke behandeling in de Eerste Kamer afgelopen dinsdag plaatsgevonden. Mijn persoonlijke inschatting was overigens van, nou, dan zullen ze wel haast hebben en zal het toch nog dit jaar wel doorgaan. Maar dat is de reden waarom er uitstel is geweest, omdat VNG heel nadrukkelijk heeft aangegeven, we hebben voldoende tijd nodig, voldoende kaders om dit allemaal te kunnen doen. En de VNG heeft na het uitstel van maart gezegd van, ja, wacht even, als het dan weer 5, 6, 7 weken opschuift, dan is het inmiddels mei, juni, dan is het jaar half voorbij. En dan kun je van ons niet vragen dat wij over 2022 in een volledig nieuw systeem gaan werken. Dat is de reden waarom er gezegd is van, nou, dan wordt het een jaar uitstel.
Dank u wel. Ik denk dat we de schaal met koekjes maar niet zien als gift. Dan gaan we door naar de heer Gebel.
Voorzitter, nog 2 vragen van de heer Corselius. Wat betreffende de registratie van de kosten in verband met de Oekraïne-gangers, om het zo te zeggen. Ja, die worden inderdaad heel zorgvuldig geregistreerd. En voor mij heeft u via de heer Vries ook al te horen gekregen dat ook de personele kosten, die zullen voor vergoeding vanuit het Rijk in aanmerking komen. De mij circulaire, om het me ook maar eventjes via de microfoon te stellen of te vertellen, zodat het ook een plek krijgt in de notulen. Er komt nog inderdaad een raadsvoorstel waarin de mij circulaire ook zal worden opgenomen. En dat moet inderdaad binnen een paar dagen moet dat gebeuren. Gelet op het feit dat volgende week die combivergaderingen staat. Het is echt de bedoeling dat u een aangepast raadsvoorstel krijgt, waar dus ook rekening gehouden is met de effecten vanuit de mei circulaire. We hebben het vanavond al een paar keer gehad over het herverdeelmodel vanuit het gemeentefonds. Waar we eerst nog dachten dat we een 4 ton in de plus zouden krijgen. Is nu de verwachting dat we ongeveer 20.000 euro in de min. Dus dan praat je toch over ruim een 4 ton verschil. waar we mee helaas mee te maken hebben. En ik heb begrepen van de experts naast mij dat het iets te maken heeft met een pijlmoment. Wat uiteindelijk weer een keer is verlegd. En waardoor we in plaats van een plus toch naar een min gaan. Ook al is het een klein minnetje, we hadden liever uiteraard die forse plus gehad. Voorzitter, dat was het. Nog een laatste opmerking, nog even heel formeel. Er zijn een aantal vragen gesteld die vanwege de technische aard niet beantwoord zijn. De vragensteller zou ik willen oproepen om die via de mail nog een keer aan te leveren. Zodat op die vragen ook nog vanuit de ambtelijke organisatie een antwoord kan worden geformuleerd. Dus graag van die kant nog even uw aandacht.
Dank u wel, ook voor deze uitnodiging. Ik kijk nog één keer de commissie rond of alle vragen zijn beantwoord. Voor mijn gevoel wel, maar toch even een check. Dat is het geval. Dan sluiten we agenda punt 4 en dan gaan we door naar 4.1, de nieuwe speerpunten controle 2022. Daar ziet u een zestal speerpunten staan die we in ieder geval voor dit jaar bij de controle hadden staan. Ik kan mij zo voorstellen dat we daar iets aan willen toevoegen en misschien ook iets willen weghalen, hoewel dat misschien iets minder snel. Ik kan me bijvoorbeeld iets voorstellen rondom het BMC-rapport. Maar misschien heeft u zelf ook nog aanvullingen. Dus ik zou eigenlijk eerst even de commissie willen rondkijken of er aanvullingen of dingen zijn die u ervan af wil halen. En dat ik daarna een rondje doe of u daarmee kan instemmen of niet. Even kijken, ik begin aan die kant, in die hoek. Ik zie het lampje van de heer Van der Heijden. Oh, mag u even de microfoon aanzetten? Ja, check.
U noemde het al, een punt willen toevoegen, dat is het BMC-rapport.
Okay.
We denken dat dat van heel groot belang is. De organisatie staat voor aardig wat uitdagingen. Er is een wisseling van directeur, personeelstekort. Dus ik denk dat er alle belang bij is om vingers aan de pols te houden.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Baltus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aansluitend op mijn vragen eigenlijk net bij het vorige agendapunt. De materiële continuïteit is misschien een speerpunt. De rechtmatigheidsverantwoording had ik hier nog staan, maar misschien mag dat dus een jaartje opschuiven.
Die staat al op, dus die kan gewoon mee.
Oh, die stond
mee.
Al bij.
Die kan gewoon mee.
En ik vroeg mij af, mede namens mijn fractie, is het nog nodig om met de effecten van het coronavirus rekening te houden? Moet dat speerpunt blijven staan of zou dat er misschien af kunnen?
Er is net volgens mij wel iets gezegd over dat de TOZO-regeling misschien volgend jaar nog wel interessant is om te checken. Ik zie de heer Corselis heeft ook nog een lampje branden. Dus heeft u ook nog aanvullende speerpunten of dingen die u af wil halen?
Nee, ik wou het eerlijk gezegd een beetje indikken. Kijk, die risicoanalyse sociaal domein en kostenontwikkeling, dat kan je toch in één punt samenvatten. Dus de risicoanalyse, de kostenontwikkeling, sociaal domein, daar heb je er al één gewonnen. Het werkproces en ICT zouden wat mij betreft erop moeten blijven. En die ontwikkeling en rechtmatigheidscontrole, ja, dat praten we over 2023. Is dat nou echt een speerpunt? Ik zou eigenlijk dat lijstje een beetje willen bekorten en echt de prioriteiten willen bekijken. Dat geldt zeker voor het proces van inkoopfunctie, want dat blijft een beetje lastig natuurlijk. Effecten corona, ja, twijfel ik ook of je dat moet handhaven. Ja, en BMC, dat vind ik daar ben ik nog niet over uit. Want dat is, we hebben een rapportage gehad. Het college, ook in het collegeprogramma, heeft een aantal voornemens. Maar is dat nou iets voor de accountant? Dus daar heb ik een vraag bij. Is de organisatieontwikkeling op basis van het BMC-rapport nou iets voor de accountant? Daar heb ik twijfels over. En volgens mij is dat een zaak van de raad die moet kijken of op basis van het rapport van BMC en de voornemens van het college moeten controleren of inderdaad dat ook voortvarend ter hand wordt genomen. En ik zie dat niet echt als een taak voor de accountant, maar dat is mijn persoonlijke opvatting.
Het ligt er een beetje aan wat u verwacht bij die controle, maar denk ik. Maar misschien kan de heer Friese zelf iets zeggen over de onderwerpen die zijn aangedragen. En dat u daar op basis daarvan een besluit kunt nemen.
Ja, dank voorzitter. Ik wou van meneer Van der Heijden dan graag weten van goh, wat is dan de exacte vraagstelling? Want het BMC-rapport is een heel breed begrip. Ik ben geneigd om het met meneer Corselius eens te zijn van goh, is organisatieontwikkeling in zo'n brede zin wel iets voor de accountant? Dus ik zou u graag willen uitnodigen om die vraag dan even wat verder te duiden.
De bedoeling is, wat ons betreft, om extra aandacht aan dat, aan die implementatie te gaan besteden. En dat er van, zeg maar, van buitenaf iemand meekijkt.
Als adviseur. Ja, ik ben het daar echt de heer Corselius. Volstrekt mee oneens. Ik vind het gewoon een zaak van de Raad om te kijken hoe, nou ja, net wat ik gezegd heb, een zaak om te controleren of het college, laten we zeggen, wat ze van plan zijn en of men inderdaad aan de slag gaat met de aanbevelingen en in welke mate dat doet. Dat is een zaak waar een voorstel komt van het college. Dan zegt de Raad ja of nee, of er moet wat bij of er moet wat af. En laten we zeggen, het is zo'n groot onderwerp dat ik eigenlijk dat punt continu aan de orde zal zijn in de komende 4 jaar, verwacht ik. En dan denk ik, ik vind het niet echt een taak voor de accountant.
De heer Dirks, wilt u nog iets toevoegen aan deze discussie? Want er waren nog meer.
Ik wil alleen opmerken dat ik het voor de volle 100% eens ben met meneer Corselius.
Ik ga zo meteen nog een rondje doen over uw conclusie. De heer Friese, er waren nog een aantal voorstellen gedaan. Zou u daar nog iets over kunnen zeggen?
Daar wil ik wel iets over zeggen. En het meeste is al wel genoemd. Kijk, het lijstje met speerpunten en een beetje een korter lijstje vind ik op zich ook wel prettig. Mijn voorstel zou zijn om in ieder geval die dingen die ik wettelijk verplicht vanuit mijn vak al moet doen. Onder andere het punt over de continuïteit wat hier aan de linkerkant van mij werd genoemd. Zou ik zeggen van ja, dat hoort bij mijn vak, dat komt automatisch terug. Dus zou ik het een beetje vreemd vinden om dat als speerpunt te benoemen. En de andere onderwerpen, hè, de rechtmatigheidsverantwoording en de ontwikkelingen daarin, de ontwikkelingen in het inkoopdossier. Dat zijn logische speerpunten wat mij betreft, net als het sociaal domein. Ik denk eigenlijk gewoon in de volle breedte. Los even van kostenontwikkeling of risicoanalyse, dat gaat eigenlijk voor in de volle breedte dat dat gewoon een onderdeel is van de controle en dus ook een onderdeel is van mijn rapportage. En eigenlijk zou ik het daarbij willen laten, want ook voor ICT geldt, dat is een standaard onderdeel van mijn werk. En in die zin, als daar bevindingen zijn, kom ik daar wel bij u op terug. Dus wat mij betreft, ik zou bijna zeggen, ja, nieuwe raadsperiode, dus laten we het lijstje leegvegen en dan in ieder geval met de dingen die nu actueel zijn, aan de gang zijn. Ik ken u wat langer dan vandaag. Ongetwijfeld komen daar in de loop van deze raadsperiode dan vanzelf onderwerpen bij.
Dank u wel. Eigenlijk doet u een concreet voorstel voor deze lijst daarmee. En ik kijk de commissie rond of daar iemand is die daar niet mee kan instemmen. Om dan het woord daarop te voeren.
Herhaal nog even wat nu het voorstel is.
Dank u wel. Dat is het samenvoegen van kostenontwikkeling en risicoanalyse sociaal domein, als ik het goed zeg. Van sociaal domein, ja. Werkproces en ICT valt dan van het lijstje af. Ontwikkelingen, rechtsmatigheidscontrole blijft staan dan, ja. Proces inkoopfunctie blijft dan ook staan. Effecten coronavirus gaat er dan van af. Maar u blijft natuurlijk wel controleren op de punten waar dat nog van toepassing is. En dan zijn we door het lijstje heen als het goed is. Is er iemand die niet kan leven met dat voorstel dan nogmaals? Dat is niet het geval. Dan gaan we van deze nieuwe speerpunten uit bij de controle van 2022. En dan sluit we agenda punt 4.1 en dan gaan we naar 4.2. Het formulieren advies rekeningcommissie aan burgemeester en wethouders. Als het goed is, heeft u alle kunnen lezen wat het advies is om mee te geven. Ik kijk de commissie rond of daar iemand is die daar niet mee kan instemmen of daar een ander voorstel voor heeft. Dat is ook niet het geval, dus dan ga ik ervan uit dat u allen heeft ingestemd met dit advies. Dan sluiten we ook dat agendapunt en dan komen we bij agenda punt 50, rondvragen. Zijn er nog dingen voor de rondvraag? Dat is ook nooit het geval, dus dan sluiten we ook dat agendapunt.
Voorzitter, dan toch maar.
De heer Lekkerkerker.
Als ik het college goed begrijp, dan kan ik op Kerkstraat 2 bij het postkantoor niet meer mijn pakketjes inleveren.
Dat is een technische vraag, ben ik bang.
Voorzitter, de heer Lekkerkerker kan ze altijd daar inleveren, maar of er wat mee gedaan wordt, dat weet ik niet.
voor andere doeleinden misschien. Sluiten we ook dit agendapunt en dan kom ik bij agendapunt 6, de sluiting. Ik wil u hartelijk bedanken voor de vergadering, ook voor de vlotte vergadering. En ik wens u een hele fijne avond. Dank u wel.